Het is 3:00 middags op woensdagmiddag. En dat is dus de tijd van Radio Teranga. Ja. Live vanuit Dakar, live vanuit Amsterdam en waar niet allemaal.
Studio Sakho.
Radio Teranga.
We gaan naar de Gambia. We gaan naar de Gambia met Mustafa Sakho. Ja.
Teranga betekent gastvrijheid.
Betekent solidariteit. Generositeit. Ruimhartigheid. Een open hart, een open mind. Ja.
Dit hebben we geleerd van papa Sakho.
Yes, man. Yes, man. En daarom staat er een boom in de tuin van het Wereldhuis. Een baobab, gemaakt door zijn zoon. Man, hij staat er nog steeds.
Ja, inderdaad. Hij staat nog steeds op de binnenplaats.
Ja. Je kunt er alles over lezen en zien op de website van M2M. Die heet schipholbrand.net. Soms staan er leuke plaatjes bij. Ja. We hebben een hoofdgast vandaag. En dat is niet voor niks. Want er is al heel lang oorlog in Soedan. En we hebben er heel lang bijna niks van gehoord. Nee. Of gezien of geweten. Laat staan gedaan. En nu lijkt het alsof er een moment is waarin de wereld misschien wakker kan worden. Omdat in Soedan de grootste genocide van de planeet gaande is. Daar gaan meer mensen dood aan brutaal geweld dan in Gaza. Om maar wat te noemen. En daarom was ik zondag op een soort bijeenkomst waarin veel Soedanezen waren, maar ook oude mensen, zoals ik. En daar ging het eigenlijk over de vraag, wat is er eigenlijk aan de hand? Het was een stukje voorlichting met een videofilmpje en een moderator. Maar er waren ook mensen die iets wilden doen. En er zijn zelfs mensen die al dingen doen. En een van die mensen die al dingen doen is nu vandaag onze hoofdgast. En hij heet Ayman. Ben je daar?
Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Ja, je bent helemaal in spijkenissen.
Ja, dat klopt, ja.
Hoe kom je daar in godsnaam terecht, man?
Ja, dat is een vraag die ik mezelf altijd nog stel. Maar geboren en getogen.
Ja, ik hoor het aan je accent. Ja, het is echt een Zuid-Hollands accent, is dat.
Klopt, ja. Maar ook in de buurt van Rotterdam, de havens zijn niet vreemd voor ons.
Wat is het eigenlijk met spijkenissen? Wat is er speciaal aan spijkenissen?
Ja, in principe, ik zou niet zeggen dat er heel veel speciaal is aan spijkenissen. We waren tot een hele lange tijd eigenlijk een slaapstad. Wat eigenlijk inhoudt dat mensen hier alleen maar komen om te slapen. Werken doe je in de grote stad of in de haven. Je eten, je grote maaltijden inkopen, je boodschappen doe je in de grote stad of in de haven. Dus
Spijkenissen heeft geen haven?
Nee, spijkenissen zelf heeft niet echt een haven. Niet echt een heel groot industrieterrein.
Ook geen vissers?
Nee, ook niet. Nee.
Nee, het is geen Katwijk.
Nee, dat niet.
Is het heel erg christelijk?
Tot voorheen wel, tot een aantal jaar terug wel.
Ah.
Dus we waren ook een hele lange tijd eigenlijk, toen ik opgroeide, tot een jaar of 15, dus tot 2014, 2013, waren we nog best wel een hele Nederlandse stad, een hele witte stad. Maar sinds 2013, 2014 zijn er echt heel veel meer immigranten bijgekomen.
Ja.
De laatste cijfers die ik zelf had gezien is dat er 47.000 allochtonen / mensen met een migratieachtergrond zich bevinden in Spijkenisse tegenover de 44.000 autochtone Nederlanders.
Dus jullie zijn in de meerderheid?
Ja, op dit moment wel eigenlijk.
Ja. Okay.
Maar zijn we niet eigenlijk allemaal één?
Het is een stukje islamisering, kun je zeggen.
Ja, dat zou ik ook niet zeggen, joh.
Hoeveel moskeeën zijn er?
In Spijkenisse hebben we maar 2. Dus dat valt eigenlijk wel mee hoeveel islamiseringen zich er bevindt in Spijkenisse.
Oké. Nou, goed, ik ben er nog nooit geweest, dus ik probeer me een beeld te vormen.
Ja, ik zou dat steeds welkom.
Ja, goed. Kijk wat er te beleven valt. Nou, dat over Spijkenisse. Laten we eventjes teruggaan. Het is niet eens jouw geboortegrond. Het is wel je vaderland of je moederland. Hoe zie je dat, Soedan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe ik het zelf invul is eigenlijk dat je hebt twee thuislanden. Je hebt de cultuur mee die je krijgt vanuit thuis zelf. de cultuur die je meemaakt als je daarheen gaat.
Mm-hmm.
De taal, de mensen, de warmhartigheid. Dus dat kregen wij wel gelukkig altijd mee als gezin zijn, als kinderen zijn of van mijn ouders. Voor ons naar Soedan gaan was ook niet iets vreemds. We gingen elk jaar wel en dan zaten we daar een maand of twee maanden. En zelfs daar gingen we naar school of waren met de lokale mensen. Dus we hadden ook niet een verkwist beeld van Soedan of de Soedanese, om het zo te zeggen. Maar uiteindelijk, je groeit nog wel op in Nederland. Je spreekt ook Nederlands. Je hebt Nederlandse vrienden. En ja, het is misschien iets heel zeldzaam wat iemand die dit niet meemaakt niet zal begrijpen. Maar toch hebben wij dan altijd wel het gevoel dat we gewoon twee thuislanden hebben.
Ja, opeens stil.
Ja, ik denk...
Oh, je bent er wel.
Ik ben er wel.
Ja, ik ben er weer. Ik gebruik het ongeluk. Ik weet niet waarom. Maar ik vroeg dus aan Emen. Ik dacht, jij voelt je thuis in Soedan.
Ik voel me thuis in Soedan, maar zowel ook in Nederland.
En in Spijkenissen, ja. Ah, dat is oké, toch?
Ja, precies. Zo zou het ook moeten, zou ik zeggen. Waarom zou je niet meer de thuisland moeten hebben?
Ja. Nou, als ik dat zo hoor, dan... heb jij gisteren op het journaal gezien... wat die vrijwilligers in Soedan allemaal doen?
Ja, precies. Ja, heel mooi natuurlijk. Kijk, voor ons is dat zelf geen vreemd verhaal. Dit soort mensen, we spreken ermee dagelijks. We hebben maandelijks, wekelijks eigenlijk contacten mee. We zijn daar
maar je moet even vertellen wat je zag, want dat hebben de luisteraars niet gezien.
Uiteraard. Ik had het NOS-fragment natuurlijk meegekregen over dat Soedanese jongeren eigenlijk op dit moment heel weer bezig zijn met het... ik wil niet zeggen opstarten van hun gemeenschappen, maar wel met het omhoog houden van hun gemeenschappen. Het uitdelen van eten, vrijwilligerswerk, opruimen van de straten en de universiteiten. Dus daar waar verlies is geleden, zijn zij weer aan het oppakken.
Ja. En daar voel jij je verwant mee?
Uiteraard.
Ja. Je kent ze?
Ja, uiteraard, ja.
En jij hebt dagelijks of wekelijks contact met Soedan?
Ja. Ja, naast dat ik Eamon ben, de Soedanese sprekenisse, ben ik ook de voorzitter van A Hope Initiative.
Uh-huh.
A Hope Initiative was gestart in augustus van 2024. En het is eigenlijk een goed doel waarmee wij dan eigenlijk... het doel van A Hope Initiative, heel plat gezegd, is eigenlijk zelfredzaamheid ontwikkelen onder gemeenschappen die dat wat moeilijker ervaren. Zo hebben wij natuurlijk op dit moment heel veel goede doelenorganisaties die eigenlijk... vanuit een bottom-up, vanuit de top-up perspectief te werk gaan. Dit is wat wij willen doen. Dit is hoe we het gaan doen. En dan kijken we maar of dat past bij de gemeenschap in die lokale landen of niet. Wat de Hope Initiative dan anders doet, noemen wij dan wel... we werken toch wel vanuit een bottom-up perspectief. We nemen als eerste contact op met die gemeenschappen. Wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie van ons nodig? Hoe kunnen wij daar het beste van maken, om het zo te zeggen?
Mm-hmm. Wat is jouw favoriete gemeenschap waar je mee bezig bent?
Op dit moment draaien we eigenlijk maar één project met de Hope Initiative. Dat is ook wel het Soedan project.
Uh-huh.
Waar we nu mee bezig zijn, is we zijn bezig in twee landen eigenlijk, om het zo te zeggen. We delen voedselpakketten uit in Egypte, in Cairo. En we delen ook nog maaltijden uit in Soedan zelf, bij de gaarkeukens of de tekaien, zoals dat heet in het Arabisch. Dus dat zijn
nieuwe
projecten. In het Arabisch noemen we dat tekaien.
Een tekaien? Oké. Okay. Ja. Een gaarkeuken is een tekaien, ja.
Ja, je hebt er in het Nederlands niet een schone vertaling van. Want een tekia eigenlijk wat het is... want dit was een concept wat ook al voor de oorlog bekend was onder de Soedanese bevolking. Het houdt eigenlijk in een plek waar je naartoe komt op het moment dat je hulp nodig hebt. Is dat medische hulp? Is dat voedselhulp? Is dat hulp omdat je, omdat je geen plek hebt om te slapen? Dan ging je naar een tekia. Dit was een concept wat al bekend was voor de oorlogen. Dat toen de oorlog dan eigenlijk startte, werden heel veel tekia dan ook gedwongen om andere taken op te pakken die ze normaal gesproken nog nooit eerder hebben gedaan.
Uh-huh.
Medische hulp voorzien en bieden, maar dan echt in grote hoeveelheden uiteraard. Het eten wat ze dan uitdeelden vroeger, maar dat was best wel relatief klein ten opzichte van wat ze nu doen. Het opvangen van mensen, dat gebeurt ook in vele grotere aantallen. En daarnaast ook nog andere vaardigheden die ze eigenlijk moesten ontwikkelen in zo'n korte tijdspan. Juridische hulp die ze dan moesten bieden. Daarnaast heb je natuurlijk het vinden van familieleden. Als mensen ontheemd raakten, is het ook niet vanzelfsprekend dat ze ook samen de gehele reis afleggen of dat ze samen aankomen op de destinatie, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus Turkije zijn dan ook hetgene wat eigenlijk de Soedanese gemeenschap in stand heeft gehouden de afgelopen tijd.
Dat is helemaal buiten de staat om, zonder subsidie of bemoeienis.
zonder... Ja, natuurlijk, er zijn een aantal Turkije die wel die subsidies of die wel fonds krijgen van ofwel het Soedanese regering ofwel van buitenlandse regeringen. Maar het grootste gedeelte ervan wordt echt wel door de mensen zelf, door het volk zelf van Soedan, ja, gedragen, om het zo te zeggen.
Okay.
Het initiatief is ook nooit gekomen van een regering, het kwam van het volk.
Ja. Ja, dat hoor je vaker als er eigenlijk een staat uit elkaar valt of helemaal niet bestaat, dat mensen dan toch eigenlijk zelf in staat zijn om elkaar en zichzelf een beetje te redden. Dat is wel mooier eigenlijk.
Ja.
In Nederland zou dat slecht aflopen, denk ik.
Ja, ja.
Ja,
ja, ja. Ligt eraan waar, ja. Ja. Ja, ik, ja.
We hebben in Amsterdam, we hebben ook een soort Turkije, dat is de VOKU. Ken je dat?
Nee, toevallig niet, nee.
VOKU is eigenlijk een soort volkskeuken, daar kun je voor niks of voor heel weinig mee eten.
Oh, stopkeuken eigenlijk.
En als het een beetje wil, kun je daarna, als je geen dak boven je hoofd hebt, ook door naar het kraakspreekuur en dan kun je een pandje kraken. En dan, ja. Zo, dat werkt. Of, ja, ik weet niet of dat nog steeds werkt, maar het bestaat wel. Het is wel verwant.
Klopt, ja. Ja.
Hey, ik wil het eigenlijk niet over alle ellende hebben die we op het nieuws horen en de geschiedenis van Soedan, want dat is een veel te lang verhaal. Maar wat ik wel eigenlijk wil memoreren is, ja, je had het erover, dat vind ik eigenlijk heel spannend. Jullie hadden in Den Haag een bijeenkomst. Ook een soort lezing en een soort gesprek. En jij noemde dat een rouwhuis.
Ja, het rouwhuis was een evenement dat we in samenwerking... Ja, Soedan Connect is een andere stichting waarvan ik dan de oprichter ben. Die hebben we ook eigenlijk vorig jaar ongeveer gestart.
Soedan Connect.
Soedan Connect, letterlijk het connecten van Soedanese. Maar Soedan Connect bestaat eigenlijk al zo'n 14, 15 maanden. En het hele doel van Soedan Connect was eigenlijk het verbinden van Soedanese jongeren in Nederland.
Okay.
Wij als Soedanese jongeren heel veel merkten. Was dat onze ouders elkaar wel kenden. En hier en daar heb je wel eens van iemand gehoord. Maar echt een netwerk aan Soedanese jongeren. Die elkaar kunnen vinden op academisch niveau. Op cultureel niveau. Of ook gewoon om vrienden te maken. Af en toe wat lekkers te eten. Of wat, ja, wat te lachen met elkaar. Dat hadden wij niet echt zoals onze ouders dat hadden. Dus toen hebben we Soedan Connect opgericht. En we hebben ons dan ook echt gefocust op dat culturele aspect. Je hebt natuurlijk heel veel jongere immigranten die hier opgroeien. En dan eigenlijk niet zoveel meekrijgen van thuis. Nou, dat heb je onder de Soedanese gemeenschap ook. Maar je hebt ook natuurlijk jongeren die bijvoorbeeld academisch echt heel, heel vooruitstrevend zijn. En anderen die dat niet zijn. En toch wel elkaar kunnen adviseren of elkaar op weg kunnen helpen. Dus academie is dan eigenlijk ons tweede focuspunt.
Oké.
En sociaal. Ja, sociaal. Gewoon even bij elkaar komen. Even wat eten. Even wat praten eigenlijk. Ja. En wat wij dan ook wel merkten bij de Soedanese gemeenschap in de afgelopen 2 jaar. En waar wij ons ook heel bewust van waren toen wij Soedan Connect hadden opgericht. Want het was opgericht nadat de oorlog was gestart, al een aantal maanden. Is dat op een gegeven moment wij als Soedanese jongeren ook wel een correcte spraakwijs moeten zijn voor Soedan in Nederland. Maar ook andersom voor de Nederlanders in Soedan. En afgelopen week hebben we dan echt...
Wel... Hoor, Nederlanders in Soedan?
Ja, voor Nederlanders in Soedan.
Zijn dat te veel?
Ja, er zijn wel projecten die door de Nederlandse overheid onder andere worden gerund in Soedan zelf. Zo heb je bijvoorbeeld het Orange Corners project wat gefaciliteerd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En er zijn natuurlijk ook weer andere bedrijven die wel goede samenwerking aangaan eigenlijk als het gaat om, om de agrarische sector als we het hebben over Soedan. Je hebt bijvoorbeeld Nederlandse melkboeren die aan het kijken zijn of er koeien, een inmenging kan komen tussen de Soedanese koe en de Nederlandse koe.
Om dat is goed. Die
koe aan, te kunnen acclimateren aan het klimaat daar zo.
Ik ben benieuwd wat de boer-burgerbeweging daarvan zou vinden.
Ja, ben ik ook wel benieuwd naar.
Ik vind dat wel mooi, denk ik. Iedereen moet vlees eten en melk drinken.
Ja, precies, precies. Ja, de Nederlandse koe staat op de wereldmarkt bekend als een van de beste koeien als het gaat om melk natuurlijk. Maar ja, overleeft hij het wel in dat warme Afrikaanse weer?
Ja. Krijg je een melkhub. Dus de vluchtelingen die gaan naar Oeganda en de koeien gaan naar Soedan.
Ja, precies. Nou, dat was ook een heel intensief en heel, ja, heel, heel rijk project om het zo te zeggen. Er is heel veel geld daarin gestopt. Dus
in de koeien.
Dat zijn een van die dingen. Ja, precies, precies.
Het is echt koehandel.
Ook.
Ja, we hebben vaak schapen in de uitzending als we in Dakar zitten, maar even kijken, Dakar is er niet, Parijs is er wel. Bonjour Pauline, comment ça va?
Bonjour Pauline.
Ça va bien, bonjour.
Oui, okay.
Oui, ça va bien.
Vous allez bien?
Oui. Nous sommes pas des assassins.
Oui, ça c'est clair.
Oké.
Okay. Prix de Soudan. Le Soudan, là, ça va pas.
Écoute-moi, on parle de Soudan avec Ayman, et je crois que Ayman, il ne parle pas très bien le français. Alors, on va continuer en anglais, si tu veux.
Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Mais Free le Soudan, en tout cas. Je suis avec vous.
Ok, merci. Ok. À plus tard, alors. On va parler avec Moustapha après.
D'accord.
Ok. S'il vous plaît, fermez le microphone, alors. Le microphone. Oui. Pour pas... Oui, merci. Alors, maar goed, dat... Hope, Soudan Connect, jongeren, ja. Maar wat is nou dat rouwhuis? Daar wil ik eigenlijk meer van weten. Amen.
Ja, precies. Dus met Soudan Connect, wat we dan hadden gemerkt, was dat heel veel jongeren eigenlijk willen helpen. Vooral nu in de drastische situatie en de grootste humanitaire crisis die gaande is. Maar ze hebben niet zo goed een outlet. En als we dan gingen kijken eigenlijk naar hoe wij als Soedanese zouden rouwen in het algemeen, laten we het zeggen, buiten de oorlogscontext om, was dat altijd een collectieve verantwoordelijkheid. Dus wij dachten van laten we dan eigenlijk ook wel samenkomen rouwen om degene die we hebben verloren, maar ook nog degene die we gaan verliezen. We zijn er ook ons bewust van dat het conflict niet morgen of overmorgen zal stoppen. Dus we hebben een evenement georganiseerd met het Wereldmuseum in Leiden. Okay. We hebben gewoon het evenement opgezet waarin we eigenlijk een panelgesprek hadden voorbereid. Een van de sprekers ging in op wat is de huidige situatie in Soedan, hoe is het eigenlijk zover kunnen komen. Wat is het rouwhuis zelf? Hoe rouwen wij als Soedanezen? Hoe gaan we naar de begraafplaats? Wat doen wij thuis? Hoe gaan wij op rouwbezoek? Hoe condoleren wij? En daarnaast hadden we dan ook nog iemand eigenlijk, een dame die wat meer bekend is met de media en de kranten en wat niet. En zij ging eigenlijk een beetje meer inspelen op waarom wordt er eigenlijk niet gesproken over Soedan en wat is eigenlijk de taak van de media hierin en wat zouden zij wel moeten doen en wat niet. En als laatste panelspreker hadden we dan uiteindelijk een Soedanese dame, die ook in Nederland is opgegroeid. En toch eigenlijk wel een beetje survivor's guilt voelt. Toch wel dat gevoel van, wij zitten hier veilig, maar we kunnen toch weinig betekenen. En op die manier dan halen we eigenlijk die psychologische kwesties, dat nare gevoel toch wel naar boven. En kunnen we dan ook bespreekbaar maken onder de Soedanese jeugd die aanwezig was daar zo. Mm-hmm. Maar ook onder de niet-Soedanese. Dus ja, het was een heel mooi event. Er kwamen ook een heleboel mensen op af. En we zijn ook trots om te zeggen als bestuur zijnde, maar ook als gemeenschap zijnde, dat we iets moois hebben neer kunnen zetten.
Ja, goed hè. Ja, en dat vraagt om meer van dat soort dingen, hè?
Exact, exact.
Ja. Hebben jullie ook al een comité in Amsterdam eigenlijk, vroeg ik me af?
Nee, Soudan Connect werkt niet echt als een comité in elke stad. Wat wij ook hebben gemerkt is dat Soedanezen door heel Nederland eigenlijk niet gevestigd zijn op een bepaalde locatie. Dus als we dan ook een evenement organiseren, houden we heel duidelijk in de gaten dat we niet elke keer op dezelfde plek aanwezig zijn. Nou, de vorige keer waren we in Leiden. Aankomende evenement wat we hebben is een filmvertoning op 4 december. Dat doen we gewoon in Amsterdam. En de dag daarna, de volgende evenement daarna, zullen we nog even kijken naar wat de locatie is. Maar we zijn ook al in Utrecht geweest, we zijn ook al in Spijkenisse zelf geweest. En op die manier proberen we dan eigenlijk toch wel een beetje elke keer te switchen van locatie. Maakt het reizen ook makkelijker, natuurlijk voor onze
achterban. En waar is het in Amsterdam op 4 december?
Dat is een hele goede vraag. Het is een filmvertoning die we eigenlijk gaan doen in samenwerking met Afrika Delic. Het gaat eigenlijk over een jonge man genaamd Sami, waarvan zijn vader Soedanees is en zijn moeder is Marokkaans. En Sami's vader kwam eigenlijk plots te overlijden en daar heeft hij dan een short film over gemaakt. Een short film die ook was uitgeroepen tijdens het Nederlandse Filmfestival en daar ook prijzen voor heeft ontvangen. Dus op 4 december 2025, een donderdag om 6:15, zullen wij dan ook aanwezig zijn in Criterion bij de Routerstraat 107.
Oké, interessant. Ja. Hé, en... Je mag het bijna niet vragen, maar zijn er ook illegaal verklaarde Soedanezen aangesloten in je netwerk?
Bij onze stichtingen, nee, hebben we niet.
Oké. En doe je daar überhaupt wat mee? Of ken je mensen die geen papieren hebben uit Soedan?
Nee, wij zelf niet eigenlijk. Daar hebben we niet mee te maken gehad. Kijk, wat we ook rekening mee moeten houden als we het hebben over Soedan Connect, is dat het echt wel gefocust is op jongeren. Het is echt een diaspora-organisatie. We houden ons niet per se bezig met politiek. Een van de fundamentelen van Soudan Connect is eigenlijk ook geen mensen boven de 35. Want we hebben gezien hoe makkelijk het eigenlijk is om uit elkaar te gaan als Soedanese. Maar waar we wel op willen focussen is wat ons wel bij elkaar brengt.
Ja, maar mensen die geen papieren hebben, is dat dan politiek meteen? Zijn het ook mensen?
Nee, dat uiteraard niet.
Zijn maar ook
zelf... Nee, maar daar hebben wij zelf niet mee te maken gehad op dit moment. Het is ook niet zo dat onze evenementen uitgesloten zijn voor mensen.
Nee.
Ook niet Soedanese, zeg maar. Iedereen is welkom op een evenement. Maar in de stichting zelf, als we het hebben... Kijk, de stichting zelf met doel is natuurlijk de Soedanese doelgroep. Jongeren in Soedan. Of in Nederland, excuus.
Ja.
Dus de mensen die bij ons dan ook aangesloten zijn, zowel in het bestuur, zowel in de commissies. Het framework van de stichting bestaat eigenlijk allemaal uit Soedanezen die op dit moment in Nederland zijn geboren. Natuurlijk sluiten we niet uit dat als je in Soedan bent geboren, dat je niet welkom bent. Die hebben er ook tussen zitten.
Maar ja, als je het over de oorlog hebt, dan heb je het toch ook over politiek, hè? Dat is bijna onvermijdelijk.
Ja, dat klopt. Maar op onze evenementen is de oorlog niet per se een van... Ja, de oorlog die gaande is, de crisis die op dit moment gaande is niet per se waarom wij Soedan Connect zijn gestart. Dat is niet waar Soedan Connect om draait.
Nee. Maar er is wel een extra reden om nu actief te zijn.
Exact. En ook in dat advocacy, dat eigenlijk dat oproepen naar de crisis toe, dat creëren van sociaal bewustzijn, zijn wij niet aan het kijken naar wie is slecht en wie is fout. Waar wij naar oproepen is de mensen... Het volk, dat is degene die geholpen moet worden.
Ja. Buiten de politiek om eigenlijk. Ja.
Buiten de politiek om. En dat is waar wij als Soedan Connect ons op focussen. Help de mensen, help de bevolking op een humanitaire manier.
En even heel, heel praktisch en technisch, want we hebben ook hele technische mensen in de uitzending. Hoe connect je met Soedan? Kun je bellen of internetten of hoe gaat dat?
Bedoelt u met de bevolking daar zo?
Ja.
Je kan gewoon bellen uiteraard. Ja, je kan niet bellen via natuurlijk de landlijn. Maar waar we wel heel veel gebruik van maken zijn natuurlijk gewoon WhatsApp. Of je hebt Imo. Of je hebt natuurlijk tegen andere apps die gebruiken. Dus mensen gebruiken ook wel eens Skype. Maar dat lukt wel gewoon.
Maar dat gaat zonder problemen.
Okay. Ja, dat gaat zonder problemen. Kijk, af en toe is er natuurlijk wel internetuitval of stroomuitval. Omdat er is gewoon geen stroom. Dus de telefoon is niet opgeladen. Maar over het algemeen heb je wel gewoon met mensen contact.
Ja, maar dan heb je het niet over heel Soedan, neem ik aan.
Uiteraard niet, nee. Dan hebben we het echt over de mensen die nog wel in dorpjes of steden zitten, die nog wel gewoon mooi verbonden zijn aan het elektriciteitsnetwerk en ook nog aan het internetnetwerk. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen waarvan hun familieleden echt ontheemd zijn. Die trekken echt door woestijnen, die trekken door steppen, savannes en misschien zelfs ook door bossen. Ja, kijk, dan is het wel moeilijk natuurlijk, vooral als zo'n persoon niet een geen internettoegang heeft of ook geen toegang heeft tot elektriciteit of iets dergelijks.
Ja, en dat zijn er een heleboel.
Inderdaad. Ja, ik heb daar zelf persoonlijk geen ervaring mee. Mijn familieleden over het algemeen zitten echt nog wel in de dorpen en in de steden.
Mm.
Maar ook wij hebben dan bijvoorbeeld gehad op het moment dat mijn familie besloot om naar Egypte te gaan, moesten ze wel gewoon door de woestijn heen trekken, als het ware. Dus dan had je ook wel echt gewoon een dag of twee eigenlijk geen contact. Dus ja, zulke spannende momenten hebben wij ook wel meegemaakt.
Ja, en heb je ze al opgezocht in Egypte?
Ja, precies. Precies, dat hadden we als gezin zijn, waren we dan ook in augustus van vorig jaar zijn we naar Cairo toe gegaan. Daar is mijn familie op dit moment gevestigd. En dat is eigenlijk ook hoe een Hope Initiative is wezen te ontstaan. Want wat ik had gemerkt met de Soedanese gemeenschap die in Cairo zit, was dat ze wel heel erg nalatig werden gelaten door de Egyptische overheid. Terwijl ze wel gewoon hun recht hadden uiteraard. Hè? Zowel vanuit de VN, vanuit de Verenigde Naties, als vanuit de Egyptische overheid. Hebben die mensen gewoon rechten. Als het gaat om de manier waarop ze opgevangen worden, als het gaat om het krijgen van papieren of van een van tijdelijke verblijfsvergunning, als het gaat om het krijgen van werk, et cetera, et cetera.
Ja, en hoe ging het in de praktijk?
Ja, in de praktijk was dat dus niet het geval ik zou zeggen 90% van de mensen. Maar waar wij wel heel dankbaar voor waren, is dat met mijn familieleden over het algemeen wel goed ging als het gaat om eten, drinken, iedereen had een dak boven zijn hoofd, kinderen gingen naar school. En daarnaast, kinderen gingen zelfs naar de voetbalclub, dus het ging bij ons wel relatief goed. Maar wij zagen ook wel familieleden, vrienden om ons heen, of bekenden van bekenden, of gewoon de algemene Soedanese in Egypte gaat er niet zo goed mee. Dus ik besloot dan ook gewoon om een betaalverzoekje aan te maken en dat op WhatsApp rond te sturen. Op die manier gewoon even wat geld op te halen. En ik was ook gewoon heel nuttig in dat berichtje van, hey, ik ga naar Cairo toe. Ik ben net
een maatje, het lijkt net een beetje van leeuwenvakje. Ik snel kijken,
dan draai je
weer om.
Dat gaat allemaal goed.
Ik heb een rupsje van Bof. Ja, die is weg. Oké, dankjewel. Ja, dat kan gewoon, weet je wel. Iedereen kan in Jitsi als hij per se wil.
Oké.
Het is een open huis.
Interessant. Ja. Ik was bij het betaalverzoek. Dus ik had eigenlijk een betaalverzoekje gemaakt op WhatsApp. En dat gewoon rondgestuurd naar mijn vrienden, naar mijn netwerk, naar de mensen die ik ken. En had ik gewoon heel nuchter gezegd van, ik ga naar Cairo toe. Er zijn familie Soedanese waarmee het eigenlijk niet zo goed gaat in Cairo. Het geld wat ik op had, zou ik dan gewoon gebruiken voor voedselpakketten. Want de grootste crisis die de Soedanese op dit moment ondergaan, is dan toch wel eigenlijk de voedselcrisis.
Ja.
Dus ik had een berichtje om 10 uur 's avonds aangemaakt. En ik verwachtte zo'n 300, 400 euro waarmee ik eigenlijk naar Cairo zou afreizen. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, stond er al 1100 euro op mijn rekening.
Oké.
En 2 weken later, voordat ik eigenlijk mijn reis naar Egypte zou afleggen, keek ik nog een keertje op de rekening. Stond er bijna zo'n 3000 euro op de rekening.
Hoeveel potten pindakaas is dat?
Dat is een goede vraag. Het ligt eraan welke pot je wilt. De XL of de normale variant.
Ja.
Maar een heleboel maar... kan ik je wel zeggen.
Ja. Goed, nou, nu moeten we even gaan praten over het actiemodel, want ik had een idee,
ja.
Dat heb ik opgedaan zondagavond. Ik hoorde eigenlijk dat Soedan de grootste exporteur ter wereld is van Arabische gom.
Ja, dat klopt. Ze zijn, van wat ik de statistiek had gelezen, 75-80% van de Arabische gom komt uit Soedan.
Ja, en hoe komt het, hoe werkt dat?
Hoe werkt Arabisch gom en wat is het eigenlijk?
Is dat een plant of een dier of een aarde?
Zelf is eigenlijk boomsap wat afkomt van de acai, niet acai, dus acacia bomen, noemen we dat in het Nederlands. Acacia bomen zijn moeilijk te onderhouden en moeilijk te planten, laat ik het zo zeggen. Ze hebben een heel specifiek klimaat nodig en dat klimaat vinden zij dus heel makkelijk in Soedan. Daarnaast kun je ook niet een volwassen boom, zoals met andere planten of met andere bomen makkelijk is, gewoon uit de grond trekken en ergens anders planten. Dat werkt niet, de bomen zijn heel fragiel. Dus daarom komt dan ook 80% van de wereldvoorraad eigenlijk uit Soedan. Daarnaast, de regio's waarin die bomen ook groeien, zijn niet makkelijk bereikbaar. Ze groeien niet zeg maar op een boerderij en dat een boer gewoon even simpelweg de deur uitstapt en dan met zijn auto langs rijdt. Nee, het is echt wel een traditioneel proces waarmee ze echt met de hand eigenlijk dat sap er ook uithalen. Dat sap moet ook nog vastzitten, moet nog drogen.
En, zijn dat dan met plantages of zoals rubberplantages? Of,
Nee, het zijn echt geen fabrieken. Als je ook al gewoon een keertje eigenlijk acai-bomen en de oogst ervan zou oplezen. Het is echt gewoon nog een traditioneel proces dat mensen echt met paard of met ezel eigenlijk terugtrekken naar die velden waar die bomen dan groeien. En dan echt gewoon met 1 schoudertas alles beginnen te verzamelen. En dan langzaam maar zeker bij elkaar ophopen. En dan gewoon de stad intrekken naar Khartoum of naar een van de andere grote steden en het daar verkopen.
Aha.
Ja.
En aan wie verkopen ze het?
Ja, vroeger was het eigenlijk heel makkelijk dat je het gewoon verkoopt aan de lokale winkels. En die trekken het eigenlijk weer mee naar de grote stad.
Ja.
En nu eigenlijk op dezelfde manier. Er zijn nu wel een aantal grote inkopers. Er zijn een aantal grote bedrijven die het dan kopen van die boeren. Zo heb je een Nederlands bedrijf genaamd Voga. Dat werkt echt samen lokaal met die boeren. En dan trekken zij het, of sturen zij het de rest van de wereld in.
En wat heeft de wereld aan Arabische gom?
Dat is een hele goede vraag, joh. Arabische gom heb jij nodig in bijna alles wat jij consumeert. Arabische gom heb je nodig in jouw medicijnen. Arabische gom heb jij nodig in jouw frisdrank. Arabische gom heb jij nodig in jouw snoep, jouw dropjes, jouw wijngums. Arabische gom heb je nodig in jouw make-up zelfs. Arabische gom is een stabilisator van de chemische samenstellingen eigenlijk van frisdrank, van medicijnen, van alles wat ik net eerder heb genoemd. Zonder die stabilisator, je moet er rekening mee houden. Je hebt niet heel veel Arabisch gom nodig. Als je een product hebt van 1,5 liter, heb je misschien minder dan 1 milliliter nodig.
Okay.
Om te stabiliseren. Dus daarom ook, je kunt heel veel gaan oogsten, maar in het product zelf wat jij maakt, kun je heel weinig instoppen en nog steeds krijg je dan eigenlijk het gewenste resultaat.
Ja, ja. En is dan de hele wereld afhankelijk van Soedan om aan die Arabische gom te komen?
En laten we zeggen als Soedan, 80%. Als Soedan aan grenzen dicht zou gooien op Arabische gom en we zeggen we verkopen niks meer aan jullie, ja, dan zou er wel een probleem ontstaan.
En is er geen chemisch alternatief?
Niet dat ik zelf weet. Ja, ik ben geen expert in Arabische gom. Ik ben er ook niet super erg in gelezen, dus nee, ik zou niet weten wat voor alternatief er is.
Ja, maar dat is een heel krachtig wapen eigenlijk.
Ja, precies, precies, ja.
Want die bomen, kijk, ik geloof in bomen, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, als we nou iets met die bomen en die gom doen, dan hebben we wel een verhaal.
Hoe bedoelt u?
Nou ja, als die boeren, hè, die bomen opensnijden en dat vocht eruit laten lekken en dat dan vervolgens naar de middenstander brengen die het weer aan een groot bedrijf verkoopt, ja. En dat het dan bij Unilever en bij de farmaceutische industrie terechtkomt. Dat systeem, dat kun je ook anders aanpakken.
Ja, klopt. Helemaal mee eens.
Weet je wel?
Dus wij nu ook dat zeg maar die grote bedrijven die het onethisch aan het oogsten zijn en het onethisch aan het verkopen zijn, terwijl ze daar eigenlijk dikke winst op maken op de bevolking. Ja, dat is gewoon heel onethisch. Dus daar roepen we dan ook vooral van, hey, boycott eigenlijk die bedrijven.
Maar dan zou je eigenlijk ook een andere handelsroute moeten opbouwen om te zorgen dat je ze uit de markt kunt concurreren.
Ja, of je pakt het gewoon aan bij de bron. Je zegt gewoon van, hey, mocht je het weg willen hebben, dan doen we het op een ethische manier. Dan doen we het niet op de lichamen van die mensen.
Wat is dan een ethische manier?
We hebben net als bij cacao bijvoorbeeld, hebben we Fairtrade ontwikkeld. Waarvoor we zorgen dat er eigenlijk op een ethische manier die mensen te werk gaan. Een ethische manier zij betaald krijgen. En dat er ook nog op een ethische manier die cacao eigenlijk naar de rest van de wereld wordt gestuurd. Maar dan pakken we het wel aan bij de bron. Hetzelfde zou je eigenlijk kunnen doen bijvoorbeeld met de Arabische grond.
Oké. Okay. Laten we hier de volgende keer over verder denken. Want ik vind het wel een interessant verhaal.
Ja.
Toch?
Ja, interessant. Maar ja, even een alternatieve route en dan vanuit Sudan. Dat is ook niet echt heel makkelijk, denk ik. Ik denk dat je bij die transporten al snel bij een soort monopolist aankomt. Die moeten jou ook maar aardig vinden.
Ja, ik zie ook wel de moeilijkheden, maar ik zoek oplossingen. Het kan
begrijp
wel.
Maar ik hou van bomen. Kijk, de andere mogelijkheid is helemaal niemand meer Arabische gom. En we zitten in een Arabische gomcrisis. Zoals de spekzolen. Op een gegeven moment die beroemde spekzolen van die schoenen ook alweer? Creepers? Nee.
Sneakers?
Die woestijnen schoenen. Die suede schoenen met zo'n gomzool eronder. Klassieke dingen. Clarks. Uiteindelijk was er nog maar één fabriek in de wereld die zolen maakte in Vietnam. En er was een of andere woeste horde. Die heeft die fabriek in de fik gestoken. En toen was gewoon 2,5 jaar kon je wereldwijd niet die schoenzolen hebben. En dat is natuurlijk helemaal niet belangrijk, Clark schoenzolen. Maar het is ook een optie dat het gewoon wel helemaal uit de hand loopt en kut. En niemand meer Arabische gom. Het is goed om het onder de aandacht te brengen. Maar een alternatieve route heb ik nog niet 1, 2, 3. Maar goed, daar gaan we over nadenken.
Nou, wat China en Trump doen, dat is gewoon een beetje wel. Je krijgt gewoon geen chips, weet je wel. Sudan kan ook zeggen, je krijgt gewoon geen gom. Als je niet dit of dat. Als wij nou als wereldburgers zeggen, wij nemen geen gom uit Sudan totdat er vrede is. Kijken wat er gebeurt. Dan gaan al die multinationals, die moeten dan investeren in vrede.
Ja, helemaal mee eens.
Ja. Vind ik dat zo erg.
Ja, ja.
Ja, dat zeggen wij dan nu ook eigenlijk. Want de grootste exporteurs op dit moment van die Arabische grom zijn dan ook eigenlijk de partijen die de oorlog aan het voeren zijn. De oorlog ook aan het voeden zijn. Het is echt wel de RSF en het is ook echt wel de SAF.
En die werken samen. Hoe heet dat bedrijf? Pogo?
Nee, dat is Foga.
Oh, Foga.
Ja, maar Foga is een bedrijf dat door een Soedanese man wordt gerund dat eigenlijk ook die hier gewoon in Nederland woont. Okay. Dus daarvan weten we bijvoorbeeld van, hey, Foga doet het wel gewoon op een ethische manier. Heb ik zondag nog van die man zelf uit zijn mond horen komen.
Foga is oké.
Okay. Ja, precies. Maar hij zei ook tegen mij van, er zijn een aantal bedrijven, ik heb de namen niet opgeschreven en ook niet onthouden, maar hij zei tegen mij, er zijn een aantal bedrijven waar gewoon wel duidelijk papierwerk te zien is, dat zij samenwerken met de RSF. Dat zij op die manier hun geld verdienen.
Oké. Okay.
Dus ja, dan weet je gewoon, het is letterlijk bloedgeld.
Ja.
Ja. Kijk, als ik journalist was, zou ik hier een mooi verhaal over schrijven.
Precies.
Ja, klopt. Ja,
dus
klopt.
Die andere journalisten, die moeten dat nu gaan doen.
Ja, lijkt me ook. Ah, er wordt geklopt aan de deur. Dat was niet voor mij.
Journalist zeker.
Ja. Ik ben zo benieuwd of we nog contact krijgen met Mustafa. Ik moet even checken. Vertel ondertussen eventjes nog meer over dat werk wat jullie doen. En de agenda. De agenda is ook heel belangrijk, want dat heb je net al gezegd. Amen, maar er staan allemaal dingen op het programma rond Sudan. En dat moeten we nog even herhalen.
Ja.
Ja, lijkt me een heel goed idee. Lijkt me heel leuk ook.
Ja,
met de Hope Initiative zijn we dan eigenlijk ook nog gefocust met het goede doel. Zijn we dan eigenlijk ook nog gefocust op een benefietdiner wat we binnenkort zullen hebben op de 22e van november, een zaterdag, van 6:00 tot 9:30. Dat zal zijn in Den Haag bij de Paviljoensgracht 22. Mocht je tickets willen kopen daarvoor, kan dat gewoon simpelweg online. Het benefietdiner zal zich focussen op niet alleen maar de ellende die zich afspeelt in Sudan, maar namelijk ook de mooiheid van de Soedanese mensen en eigenlijk het land zelf. We zullen ingaan op wat er gaande is in Sudan actueel. We zullen ingaan op de humanitaire ramp. Maar we zullen ook ingaan op het Soedanese eten. Mocht je een ticket halen voor het evenement, het is een benefietdiner, dus je zult ook wat te eten krijgen uiteraard. Dus je krijgt dan eigenlijk ook de Soedanese
muziek?
Nee, er zouden wel lofliederen gemaakt worden. door wat Soedanese, ja, ooms en tantes noemen wij dat dan. Die eigenlijk gewoon, ja, lofliederen komen spelen zoals wij dat kennen in Soedan. Dus daar zullen we dan ook gewoon een uurtje van mogen genieten van de 3 uurtjes dat we daar zullen zijn. En daarna zijn er ook gewoon verschillende vendors waarbij je eigenlijk aankopen kunt doen. Zoetigheden, lekkerheden, stickers, buttons. Dus er is genoeg te zien, te doen, foto's schieten. En alle winsten die we die avond zullen maken, zullen dan ook gewoon gestuurd worden of gebruikt worden voor de Soedanese mensen.
Ja. Ja. En wat dacht je van een wekelijkse rubriek op Radio Taranga voor de connectie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen, joh, ik ben zelf vanaf december eigenlijk niet meer in Nederland. Dan ga ik even op studiereis. Maar Het lijkt me wel een heel interessant. Ik denk dat er ook wel genoeg mensen zullen zijn die af en toe ook wel even een klein uurtje van hun dag of misschien wel wat korter gewoon even willen komen spreken over Soedan en wat er gaande is.
Ja,
graag. Ja, leuk.
Dat vind ik een goed plan.
Als je dat kan, dat vinden wij ook heel aardig van jullie dat jullie dat aanbieden uiteraard.
Ja, maar daar is Radio Taranga voor bedoeld, om te connecten, weet je wel. Radio Taranga is van migrant to migrant. We zijn allemaal migranten en als we elkaar weten te vinden, dan komen we verder. Dat is het idee.
Exact. Dat is ook hetgeen wat wij nu heel erg voor aan het streven zijn, die solidariteit. Laten we niet vergelijken en elkaar wijzen op de vingers en op de verschillen. Laten we samen komen waar we samen sterk staan.
Ja. Ik zie van alles. Ik zie gospel music South Sudan. Oh, dat is wat anders, hè? Jij komt uit Noord-Sudan toch eigenlijk, Eimen?
Ja, wij noemen het maar één Sudan.
Ja, hè? Dat is ook zo. Ja. Er was trouwens een sterke demonstratie afgelopen zondag in Utrecht ook, hè?
Ja, klopt. Ik kon er zelf niet bij aanwezig zijn. Helaas.
Mooi stuk in de NRC las ik, ja.
Ja.
Honderden mensen bij Sudan protest. Ja. Ja, het is een mooi land. Mooie mensen.
Prachtig.
En fijn dat jullie bij ons zijn, wou ik maar zeggen. Want dat is vaak heel gezellig. Maar de ene Soedanees is de andere niet. Dat is ook waar.
Dat is het hele mooie aan Soedan juist. Het land is zo onwijs en ontzettend groot. Wij waren nummer 1 land qua oppervlakte in Afrika. Voordat we uit elkaar kwamen voordat eigenlijk de scheiding kwam tussen het zuiden en de rest van Soedan. En sinds die scheiding zijn we niet meer het grootste land van Afrika, maar het derde grootste land. Dus dat kan je al laten zien hoe groot Soedan is.
Yeah.
Als we gaan kijken naar alleen maar Darfur, waar op dit moment de genocide plaatsvindt, Darfur zelf is groter dan Frankrijk. En dat is één van de provincies van Soedan.
Yeah.
Het land heeft een gigantisch grote geschiedenis als het gaat om de samenlevingen die er woonden. Meroe, Kush. En daarnaast ook elke stam die je in Afrika kan vinden, kom je bijna wel tegen in Soedan. Etniciteit, zo te zeggen. Een grote reden daarvan was eigenlijk ook weer, daar speelt islam dan weer een grote rol, omdat heel veel mensen de bedevaart maakten naar Mekka. En Soedan en Mekka is eigenlijk gewoon de Rode Zee ertussen. Of mensen kwamen langs Soedan zelf om dan eigenlijk weer naar Mekka te gaan of naar Saudi-Arabië te gaan. Dus daarom vind je dan eigenlijk ook zoveel etniciteiten, zoveel talen, zoveel culturen weer terug in Soedan. Zoveel mensen met andere huidskleuren, groottes, lengtes, diktes, breedtes, van alles en nog wat.
Ja. Zijn er ook fatbikes in Khartoum?
De laatste keer dat ik daar was, heb ik zelf geen fatbikes meegenomen.
Oké.
Okay. Ik denk dat het daar nog een beetje vroeg voor is.
En heb jij veel delen van Soedan bereisd toen je daar was, op vakantie of voor families en zo?
Ja, het valt wel eigenlijk mee. De laatste keer dat ik zelf in Soedan was in 2022 in december en 2023 in januari. Dus zo'n drie maanden ongeveer voordat de oorlog eigenlijk uitbrak op 15 april van 2023. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk ook echt als een volwassen man daarheen ging. Ik mocht de auto van mijn oom lenen, de familie auto lenen. En ik ging zelf eigenlijk de hoofdsteden verkennen om de maan Bahri en Khartoum. En ik leerde de mensen kennen op een andere manier dan wanneer je vader erbij is, of je oom erbij is, of je grote neef of dergelijke. Dus dat waren echt de hoofdsteden. En ik was dan ook van plan, ik zei met heel trots aan mijn volle borst eigenlijk tegen familie van, hey, voortaan ben ik elk jaar daar zo. Ik heb nu volwassen mensen geld en ik ga zelf reizen en wat niet. Maar heel vaak daarvoor, ook als we gewoon op vakantie kwamen, gingen we wel naar andere plekken toe. Zo zijn we naar Kassala geweest, dat ligt helemaal in het zuiden, dicht bij de grens met Eritrea. Zo zijn we geweest naar, wat was die andere plek nog? Dus eigenlijk ook toen we naar Kassala gingen bijvoorbeeld, toen gingen we wel met de auto. Dus dat is ook wel een tripje eigenlijk van 12 uur misschien.
Ja, ja.
En ja, dan stop je ook weer onderweg. Dus je ziet ook weer andere plekken, andere steden.
En Darfur, ben je daar geweest?
Darfur ben ik zelf niet geweest. Dat is dan echt wel iets te ver. Daarvoor met de auto afleggen ben je echt wel een paar, dan ben je echt wel een paar dagen bezig, zeg maar. Ja. Maar ik was wel van plan om te gaan in de...
Okay.
Nu nog steeds eigenlijk.
Ja. En dan ga je binnenkort op reis. Waar ging je ook weer naartoe?
Nee, als ik op reis ga, dan... ja, eigenlijk ga ik naar Egypte. Ga ik een tijdje ook weer bezig zijn met de stichting.
Ja, ja.
Wat pakketten uitdelen en ook nog wat proces even verfijnen, om het zo te zeggen.
Ja. Nou, we kunnen gewoon vanuit Cairo of Alexandrië of Luxor kunnen we ook gewoon af en toe een babbeltje doen, weet je wel. Dat is helemaal geen probleem.
Ja, ja.
Dus laten we daar verder over doordenken. Want we moeten misschien nog even kijken wat er verder te beleven is. Want ik wacht eigenlijk op Mustafa vanuit Gambia, maar die heeft zich nog niet gemeld. Misschien niet tussengekomen. We kunnen wel eventjes als intermezzo naar Beuningen. Want in Beuningen zijn ze ook heel fijn bezig. Dat is goed om te horen. Ik kreeg dat vanuit Den Haag. Nee, maakt niet uit. Ik kreeg dat doorgespeeld en ik dacht van... nou, dat is leuk om eventjes te laten horen op Radio Taranga. Dat gaat namelijk over een Nederlandse vorm van Taranga. Een soort gastvrijheid. Een initiatief van burgers uit Beuningen. Als het kan dan... Ik weet niet of Michel nog aan de knoppen zit. Want hij is niet meer in de dinges.
Ja, goede vraag.
Hey, Michel is weg.
Oké, anders moet ik het er tussen monteren. Dus,
Het is moeilijk, hè?
Ja.
Hij is gewoon weer tussen gekomen. En, nou, doe dan een muziekje gewoon. Even een moment ademhalen.
Ik speel het even lo-fi van me op mijn telefoon. In de microfoon. Dus dat hoort dan
kijk
helemaal niemand.
Ja,
je had het via WhatsApp zelfs gedaan, hè? Ja, niet. Ja. Nee. Dat ging over dat andere... Via een ander communicatiesysteem, want we communiceren ons helemaal suf.
Okay. Ja.
Ik ga eens even kijken hoe ik dat kan instellen. Daar komt hij hoor. Ja, speel maar.
Geachte college, geachte leden van...
Bijna gelukt, maar toch niet helemaal.
Klinkt goed.
Ja, dat klonk goed hè. Hij moet hier zo hard mogelijk.
Ja, nou, als hij uitgepraat is, gaat de burgemeester mompelen. Maar dat hoef je niet te doen. Hè. Dat is alleen niet interessant. Maar die manier is wel goed.
Geachte college, geachte leden van de gemeenteraad en beste inwoners van Beuningen. Mijn naam is Theo Schoutsen en ik spreek vandaag namens 938 inwoners van Beuningen die deze petitie Beuningen met respect hebben ondertekend. We zijn hier om een stem aan te bieden, een humane en mensliefde stem uit onze gemeenschap. De laatste tijd zijn de protesten tegen de opvang van jonge mensen in Nederland luid en duidelijk geweest. Maar dat is niet de enige stem in Beuningen. Vandaag brengen wij het geluid van 938 andere Beuningers, een tegengeluid. Een geluid van inwoners die het als een menselijke plicht zien om een veilige haven te bieden aan mensen. En in dit geval, we noemen ze AMV'ers, maar het zijn kinderen, het zijn jongeren die alles moeten achterlaten om hun leven te redden. Een stem vol medemenselijkheid die opkomt voor verdraagzaamheid en solidariteit. En die niet kiest voor angst, maar voor verbinding en empathie. We willen ongerustheid bespreekbaar maken bij een kopje koffie in plaats van elkaar te cancelen. We staan hier niet alleen voor mensen die opvang nodig hebben, we staan hier ook voor Beuningen. Tegen het zaaien van haat en uitsluiting. En voor het creëren van een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen en voor alle mensen in Beuningen. En we staan hier ook voor u, gemeenteraad. We weten dat u onder druk staat. Wij zien de intimidatie. En daarom is onze boodschap aan u, u staat niet alleen. En met deze 938 handtekeningen steunen wij u in het voeren van een constructieve en open dialoog. Wij pleiten ervoor dat u vasthoudt. Laat u niet intimideren. Kies voor de lange termijn en kies voor medemenselijkheid. Graag overhandig ik u nu de handtekeningen van 938 inwoners die geloven in een warm en solidair Beuningen. Dank u wel. Wij rekenen op u.
En die burgemeester wil je niet, hè?
Theo Schoutsen, onthoud die naam.
Ja.
Ja.
Dat. Mooi, hè? Theo Schoutsen.
Ja.
Uit Beuningen. Beuninger.
Heel hard verwarmend, ja.
Ja.
Hey man, jij moet weer aan het werk, geloof ik, hè? Of hoe zit dat?
Ja, helaas wel. Ik moet er weer vandoor.
Ja. Oké, nou dan nemen wij nu afscheid. En ik vond het hartstikke leuk om hier te spreken. Ik wens je veel sterkte en ik denk dat we elkaar binnenkort wel weer zien. Want er gaat van alles gebeuren. Dat is gewoon goed. En die Arabische gom, ja, ik vind dat goed. Ik vind het leuk.
Ja.
Het is gewoon een nieuwe invalshoek, weet je wel. Daar kan je wel.
Ja. Dank je wel. Okay. Ja.
Ik was ooit in Cairo en het was heel erg warm. Maar volgende keer ga ik met je mee. Dat vind ik ook leuk. Ja.
Is top. Spreken we het zo af. Tot de volgende keer.
Yo.
Dank je wel.
Ja. Hoi.
Ja, nou. Teranga, Radio Teranga, ici, hier. Is Paulien ook weg? Wie zijn er nog dan? Alleen wij tweeën.
Ja, zijn er tweeën.
Nou ja, super.
Even voor mijn informatie, want ja. Het programmering staat hier altijd op zijn schop. Want 12 tot 1 is PSJM, of is dat nou 12 tot 2 geworden?
Nee, van 12 tot 1, want dat. Want anders, want daar komen nog twee programma's na. Ja. Voordat Teranga is.
Ja. We hebben het over Glorie de Mensheid en Action. Dat soort dingen allemaal.
Dus ja. En dat zou dan.
Er was sprake van dat PSJM 2 uur nodig had, toch?
Nou, het is wel heel krap. kennelijk is 12 uur ook vroeg. Voor mensen die worden dan wakker. Dus heb je meegekregen dat Ingeborg is vrijgesproken in een van haar slapzaken?
Ja, dat weet ik. Maar heb je haar al gesproken?
Ja, maar dat was dus in de laatste 3 minuten van de uitzending.
Oké. Okay. Ja, dat was hartstikke leuk.
Ik kreeg opeens een hoestbui. Nou, dat is heel leuk, hè?
Ja, misschien.
En op dat moment dacht ik van, konden we een beetje uitlopen maar. Zoals we vroeger altijd uitliepen.
Ja.
Maar dat zit dus een beetje klem door Teranga, dat echt om 3 uur moet beginnen. En anders passen die andere twee programma's er niet meer tussen. Dus passen en meten wordt het dan.
Ja, maar we kunnen er nog even bellen misschien. We hebben nu nog even tijd. Ingeborg.
Ja.
Zou kunnen.
Dat, ik kan even vragen, ja.
Ik moet even herhalen van de vorige uitzending.
Wat, die vorige keer wilden ze het hebben over fijnstof en over een cruise schip dat niet naar Santorini was gevaren. Ik kan er ook voor, ze heeft een enorme lijst. Kijk, ik kan ook even voorlezen wat zij heeft gestuurd.
Nee, die moet niet voorlezen.
Naar kinderen.
Zij, die niet 3 minuten om 1 uur.
Oh, ik moet dat gewoon laten horen nog een keer, dat stukje. Toen het spontaan was, maar ik ben er nu al aan het bellen.
Oh, dat is ook goed.
Ik weet ook niet wat ze aan het doen is. Of ze kan of zo. Hey, nog heel even. Kan ik even het linkje sturen dat je ook nog even in Teranga je verhaal doet over je slapzaak? Want we hebben nog een paar minuten en Jo wil het ook graag in zijn uitzending hebben.
Oké, nu. En moet dat in het Engels?
Hoeft niet in het Engels. Maar
ik stuur me de link. Oké.
Ja. Okay. Ja. Oké, nu heel razendsnel die link sturen. Dat is zo.
Het kan nog.
Komt-ie. Ja, hier. Oh, zo vingervlug op die mobiele telefoon, hè. Alsof die aan mijn hand zit vastgegroeid. Ja, verstuurd. Ja, dat zal ze nu zo wel komen. Ontzettend spannend. Ja. Ik las even de chat. Bonjour à tout, Paulien. Ook terug, maar ik had al bonjour gezegd. Ja, dat is toch weer... Ja, je wilde eigenlijk toch ook deze, dat gesprek... Ik had er gewoon net een lijn, weet je. Dan moet ze nu even erop. En dan... Klopt het niet? Maar goed, even als inleiding. Er is dus een Griekse wet, was er. Die was bedoeld om Albanese vluchtelingen te beschermen. Die werden uitgebuit door Griekse bouw.
Nee, helemaal fout.
Er waren Griekse aannemers, maar hele slechte bouwvakkers. Maar de Albanese bouwvakkers waren heel goed, maar illegaal. En die werden verschrikkelijk uitgebuit. Toen is er een wet gekomen, een goede wet.
Nee, dat ging helemaal niet om de uitbuiting. Het ging erom die luie Grieken die niet meer aan de bak kwamen. Omdat die veel meer vakkundige Albanese uiteraard hun baantjes inpikten.
Ja.
En die gewoon grommend koffie dronken op terrasjes en nooit op tijd kwamen. En gewoon wilden dat die Albanese een loer gedraaid zouden worden. Dus om die boze, grommende Griekse, jaloerse arbeiders te paaien voor Nea Democratia. Hè? Dat is de Griekse VVD.
Het was ook gewoon een hele doortrapte
arbeiders.
Bed. Het was helemaal geen...
En toen hebben ze dus, heeft papa Mitsotakis, dus de vader van Kyriakos Mitsotakis, Konstantinos Mitsotakis, maffia. Het is een familie, maffia-familie. Meer corrupt kan je je niet voorstellen. We dachten altijd dat Konstantinos Mitsotakis de meest corrupte was, maar Kyriakos, zijn zoon, streefde hem voorbij. En die papa die had dus een wet gemaakt waardoor het strafbaar werd voor wie dan ook om ongedocumenteerde in die tijd Albanese aan te nemen. Die wet is nooit gebruikt. En die hebben ze voor mij uit de stofkast gehaald. En die kon ook helemaal niet op mij van toepassing zijn, want onderdeel van die wet was dat je dan bewijsbaar zo'n ongedocumenteerde illegale werknemer, want daar ging het om, verborg voor de autoriteiten op je boerderij of in je huis. En dat verbergen voor de autoriteiten was essentieel in die wet. Nou ja, dat ging in mijn geval. Ze hebben dus geprobeerd via die wet mij achter de tralies te krijgen. Maar ze hadden zelf die wet helemaal niet goed gelezen. Ja. En waarom heeft het 4 jaar geduurd? Omdat bij de allerlaatste Griekse wet... Ik ben dus 4 jaar lang iedere keer heb ik moeten verschijnen voor de laagste Griekse rechtbank die er bestaat. En dat schoot maar niet op. Met uitstellen. En die ene keer dat ik niet kon, omdat ik dodelijk ziek was, hebben ze toen de zaak wel laten voorkomen, terwijl ik afwezig was. Toen ben ik veroordeeld. Nou, toen zijn we in beroep gegaan. Dus afgelopen maandag was het de eerste keer bij een hogere rechtbank. En werkelijk, toen ik daar binnenkwam maandag, het is hetzelfde gebouw, het zijn dezelfde lokalen, maar het kaliber mensen dat achter die toonbank op dat podium zat, was verschillend. Daar zaten, en het was ook erg leuk, 5 vrouwen en 1 man. Nou, daar zaten vrouwen waarvan ik dacht, oké, die kijken goed uit hun ogen. Die stralen een soort gezag uit, van kennis en gezag. Echt tot dan, die 4 jaar lang, iedere keer als ik zo'n rechter of zo'n aanklager zag, dan dacht ik, nou, als ik jou op de straat tegen zou komen, dan zou niemand mij ervan kunnen overtuigen dat jij rechter of aanklager bent. Dat kan gewoon niet, wat daar zit. En bij die hogere rechtbank was het meteen anders. De lichaamstaal, hoe ze uit hun ogen keken, hoe ze gekleed waren, hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze met het publiek omgingen. Alles was gewoon van een ander niveau. En dat stemde mij instinctief, intuïtief, daar koop je niks hoor, maar meteen al een beetje gerust. Want ik moest mijn advocaat geloven, hè, die iedere keer zei, ja maar Ingeborg, zodra we bij een hogere rechtbank komen, dan moeten ze gewoon de wet volgen, ben je onmiddellijk onschuldig. Nou, blijf daar maar in geloven als je in jaar 4 bent en nadat je de laatste keer in afwezigheid 8 maanden veroordeeld bent tot gevangenisstraf van 3 jaar voorwaardelijk. Op een gegeven moment geloof je niks meer. En bovendien, in een Griekenland waar de Griekse regering, de huidige regering van Mitsotakis, zo flagrant en schaamteloos de rechtsstaat schendt, keer op keer op keer. En omdat hij het lievelingetje is van vrouw Ursula, komt hij daar mee weg. Want de enige die zo'n zich misdragend lidstaatje tot de orde kan roepen, is de enige institutie die dat kan, is de Europese Commissie van vrouw Ursula. En die doet niks.
Ja.
Dus ja, het was een mooie dag maandag voor compassie, solidariteit met vluchtelingen en humaniteit. En dat kunnen we wel gebruiken in deze donkerste tijden ervoor, in ieder geval in mijn leven. En het is heel groot nieuws hier in Griekenland. Het gaat viral op de Griekse social.
Okay.
Het blijft bizar dat geen enkele Nederlandse radio mij gebeld heeft voor een reactie op de radio. Vroeger stonden ze ooit te trappelen om mij op de radio te hebben. Maar nadat ik heb gezegd, nou, als we zo doorgaan in Europa, als Brussel doorgaat op de weg die het heeft gekozen wat betreft hoe Europa omgaat met vluchtelingen, dan komen we in een toekomst terecht weldra waarin van alles zal gebeuren waarnaast de Holocaust zal verbleken. Nou, toen werd ik gecanceld, want ik had het taboe de Holocaust aangeraakt. En toen, nou, sindsdien, dus nu ben ik vrij. De NRC schrijft erover, Villa Media schrijft erover. De NOS, ik was zelfs op het nieuws, kennelijk, hoor ik van vrienden. NOS Journaal, Radio 1, weet ik veel, maar ik word niet gebeld.
Nee, daarvoor heb je Radio Teranga nodig, dat is nou een keer zo.
Ja, ja, maar dat is toch bizar, jongens.
En de, maar dit is allemaal bewaard voor het nageslacht, dus don't worry. Zeker.
En God heeft het ook gehoord.
Ja, echt.
Ja. Nou ja, maar, en ik heb de rechter ook uit naam van Feraydoun natuurlijk bedankt.
Ja, hoe reageerde ze op Feraydoun eigenlijk?
Ja, nou, die heb ik natuurlijk alles gestuurd en everything is okay. En hij heeft met Google Translate alle Nederlandse en van Griekse artikelen vertaald. En hij is heel, heel, heel erg blij. En ja, want dit was natuurlijk ook een enorme belasting voor hem.
Ja. En zijn moeder.
Zijn moeder en zijn zusje. En ze voelden zich schuldig, want ik had hun broer en zoon en hem geholpen en daardoor zou ik een enorme geldboete eventueel moeten betalen. En zelf in de gevangenis terecht kunnen komen. Dus dat was verpletterend voor die mensen. Dus voor hen is het een enorme bevrijding.
Een dubbele bevrijding, ja. Hé, maar nog even de laatste vraag. Hoe is het nou met de Albanese in Griekenland?
Nou, de Albanese die zijn verschrikkelijk behandeld. Dus toen ze eindelijk na 20 jaar of 25 jaar of 30 jaar, weet ik veel, een paar papieren kregen, zijn ze vertrokken naar Duitsland, waar ze veel beter behandeld worden. Dus Griekenland heeft op dit moment een absolute bouwcrisis. Want nu moeten de Bangladeshi en de Pakistanen de gaten die de Albanese hebben achtergelaten opvullen. En nou ja, Albanese als volk, die leken gemaakt te zijn voor de bouw. En Pakistanen en Bangladeshi zijn gemaakt voor keukens, helemaal niet voor bouw. Dus die Pakistanen en Bangladeshi doen het ontzettend goed in alle hotels en alle keukens, heel Hydra en eiland. Ik bedoel, dat zou niet overeind kunnen blijven zonder die Pakistanen en Bangladeshi. Dat zijn de nieuwe Albanese, zal ik maar zeggen.
Zijn die ook illegaal en zo?
Allemaal illegaal. De meeste. Ja, nou, en die worden dus ook weer afschuwelijk behandeld. Administratief zowel als gewoon racistisch door werkgevers en noem maar op. De samenleving. En als die over 20 jaar dan eindelijk hun papieren hebben, dan gaan die ook allemaal weg. Griekenland jaagt ze allemaal weg.
Ja, nou, dus in Nederland ook hoor. Mensen die een paspoort krijgen, die zijn meteen weg.
Ja.
Dat is ook logisch, want het is helemaal niet leuk in Nederland.
Nou ja, ja, en ook over, want ik moest gisteren een nieuwe Nederlandse ambassadeur ontmoeten. Dat is de